rustige, zonnige zondagmorgen. U ligt lekker in bed, pakt uw telefoon erbij. Oh jee, Wall Street min 10%. Het zou zomaar kunnen, want Wall Street overweegt 24/7 open te gaan. Is dat een goed idee, Paul?
Nou, ik vind het niet echt een lekker idee. Het is niet goed voor gezondheid en rust, maar ik denk dat het wel de toekomst is.
Niels?
Ik moet er niet aan denken.
Hoezo niet?
Nou, omdat ik heb nog nooit een burn-out in mijn leven gekregen. Maar als ze voor 24/7 open gaan, dan wordt de kans wel groter, hoor. Want dan volg je het iedere dag. Dus nee, liever niet.
Het komt natuurlijk overwaaien uit de cryptomarkt, waar ze natuurlijk wel 24/7 gaan. We gaan het er zo meteen over hebben of dit inderdaad een goed idee is. Je hebt een aantal hele leuke punten daarover. Dus 24/7 handel. Nou, over meer 24/7 gesproken. Ik had deze week wel een beetje dat gevoel op de beurs. Marktbreed is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Maar zijn er bedrijven geweest, jongens, ik spreek jullie allebei even aan, van die niet double digits gingen op cijfers? Dit is echt zeldzaam wat er allemaal gebeurd is.
Nou ja, Basic Fit, vlak op de cijfers. Maar
dat is dan ook de enige. Maar ja. Big Tech, plus 15, min 15. Het is eerder een regel dan uitzondering. Uiteraard, ze gaan natuurlijk allemaal voorbij komen in het beurscafé van... Wat zit er inmiddels? Is het vrijdag 25 of 26? Ik heb niet zo goed opgelet.
Eind april.
Er zijn andere cijfers die... Je wordt horendol van de cijfers deze week op de beurs. In ieder geval, het is vrijdag voor Koningsdag. Het is ongeveer 10:45. De AEX staat plus 1% op 800, net even onder 880. Dat ziet er goed uit, zeker na die zepert vorige week vrijdag. Veel cijfers deze week en dat gaan we behandelen. Onder meer ASMI, Besi, Adyen, Meta, Tesla, Alphabet, Unilever, Heineken, Microsoft, Basic Fit, Just Eat Takeaway. Ja, daar is hij weer. Je hebt nieuwe sommen gemaakt, Niels. Daar zijn we allemaal heel benieuwd naar.
Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
En u hoort hem al even. Nou, Niels Koerts, die kent u natuurlijk, de bekende stem van het Beurscafé, aandelenanalist van het Beurscafé en binnenkort ook Stockwatch. Aangeschoven is, en wat zijn we blij dat je er bent, Paul Weteling, onafhankelijk technologieanalist. We zijn oud-collega's, we hebben alle drie hier een IX-verleden natuurlijk, daar kennen we elkaar van. En we hebben jou leren kennen als een buitengewoon kundige technologieanalist, die ook nog eens... Ja, jij schreef altijd van die mooie verhalen en... En bij welk aandeel het ook was, je kreeg altijd zin om het aandeel te kopen waar jij over schreef. Had jij daar ook last van?
Zeker, ik ben ook meermaals meegegaan hoor. Dus ik heb niet voor niets bijvoorbeeld Besi al lange tijd in mijn portefeuille, ASML. Dus, en die zijn best wel aardig gegaan. Dus niet zozeer deze week, maar op lange termijn zijn ze wel goed gegaan.
Ik weet niet of ik klaar ben van zoveel lof, maar goed om hier te zijn, heren.
Dus nee, in ieder geval, we zijn erg blij. We zijn erg blij dat je er bent. We gaan natuurlijk ook de brede markt behandelen zoals u dat gewend bent. En we hebben luistervragen. We moeten allemaal weer in drie kwartier zien te proppen. Dus we gaan snel van start. We doen eerst altijd even een rondje brede markt. Ik zei het al even, het is vrijdagochtend, de AEX staat plus 1%. En... ja, Niels, jouw nieuws van de week, van de dag. Moeten we anders met Signify beginnen, een aandeel wat jij volgt?
Ja,
min 8
dat is een
staat
beetje een bliedertje van de dag. Echt
ja,
hele...
min 8 is een bliedertje, hè, met al die double digits.
Hele zwakke cijfers. En ik moet ook wel toegeven dat als er een aandeel is dat de potentie heeft om dat ik ze misschien ga verkopen, dat het wel Signify is. Dus ze leveren niet, helaas. Cashflow wordt nog wel oké, maar ja, iedere keer beloven ze dat er nu eindelijk het herstel gaat komen. En het gebeurt niet. Vergelijkbare omzet krimp van 10%, word ik niet blij van.
Begrijp ik het goed? Jij hebt de aandelen?
Zeker.
Oh, dus wel even...
Ja, ze staan ongeveer rond het niveau dat ik ze gekocht heb. Dus ik heb wel dividend gehad, maar ja, ik had er veel meer van verwacht. Dus dit valt gewoon vies tegen.
Oké, Paul, wat is jouw nieuws van vandaag of deze week? En even afgezien van al die techbedrijven met cijfers.
Nou, dan toch wel een techbedrijf, maar niet over de cijfers. Ja, ASML heeft een intentieverklaring getekend om toch uit te gaan breiden in Nederland. Ja, en dat, ja, of dat nou goed is of niet goed, dat laat
toch
ik
wel goed.
Ja, het is goed voor Nederland.
Oké, of het ook goed voor ASML
ja,
is.
Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Hoezo niet?
Nou, ik weet niet of Nederland wel echt de goede koers vaart als land in zijn totaliteit. Gewoon in de breedste zin van het woord voor een speler als ASML.
Je bedoelt, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van Shell, Unilever die weg zijn, DSML. ASMI om jouw techsector maar even bij te halen. Volgens mij hebben die toen ze die investering in Arizona bekendmaakten van 300 miljoen gewoon bij de minister-president en minister bij stonden gewoon gezegd van we gaan weg vanwege de regelgeving.
Mm-hmm.
Dat vind ik, dan moet je wel durven op zo'n moment, denk ik.
Ja,
is dit waar je op doelt?
Nou, dit is onder andere waar ik op doel, maar het is ook gewoon een breder geheel. Kijk, uiteindelijk bepaal je als land ook hoe je dingen regelt, wat voor mensen je aantrekt. En die mensen moeten uiteindelijk dan bij ASML willen en dus ook willen wonen in Nederland. Want je gaat niet elke keer vanaf Singapore terugvliegen naar ASML om te werken. En dan, dus dat wordt lastig.
Iets met huizen bouwen.
Dus, goed, dat ook inderdaad. Ja. Dat is ook nog wel een dingetje. Maar gewoon, ik weet niet of het gewoon in de breedste zin van het woord, zou ik maar zeggen, gewoon gunstig is om hier...
Jij zou ze eigenlijk liever dan in, misschien dat ze zouden uitbreiden in misschien een Frankrijk of een Verenigde Staten.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad, of misschien zelfs een Zwitserland, ik noem maar een gekke, maar inderdaad, Verenigde Staten is wel natuurlijk dan de naam die snel, of de
land
dat snel
naar boven... De machine is ook zo groot dat er bijna een eeuwige sneeuw op ligt, dus wat dat betreft zou Zwitserland wel kunnen. Heb je die Jukel gezien die bijna naar een Intel is gegaan?
Ja, dat is de eerste,
Dat is echt niet normaal. Maar goed, zal ik ook nog even... Ik heb mezelf nog helemaal niet voorgesteld, volgens mij.
We weten wel wie jij bent, hoor. Maak je maar geen zorgen.
Nou, ik zeg het uit beleefdheid nog even. Mijn naam is Adel Jacomp. Ik ben natuurlijk marktcommentator van het Beurscafé. En straks ook samen met Niels Stockwatch. En mijn nieuws van de week past daar eigenlijk wel een beetje bij, Paul. Ik viel over de Nederlandse Bank. En ik zou dat duurzame Nederlandse Bank willen gaan noemen. Want de Nederlandse Bank heeft van de week gezegd dat huiseigenaren maar hun spaargeld moeten gaan stuk slaan op het verduurzamen van hun huis. Ik ben huiseigenaar, maar ik sla mijn spaargeld stuk op mijn eigen onderneming, de BV die ik met Niels ben gestart. En misschien moet ik daar wel 1 à 2 jaar van gaan leven van mijn cash. Hoe zitten jullie in deze wedstrijd?
Ja, het komt voor mij ook wat ongelukkig als ik nu flink daarin moet gaan investeren. Maar
Knotten mag mij een warmtepomp cadeau doen.
Dit valt niet onder het mandaat en ik ga het ook niet gebeuren.
Dat is mijn punt. Het valt niet onder
het
mandaat.
Ja, maar het gaat ook niet gebeuren. Het politieke klimaat is er ook helemaal niet naar. Dus hij mag roepen wat hij wil en we kunnen er ons eraan ergeren, maar het gaat toch niet gebeuren.
Nou, daar sluit ik me geheel bij aan. Als het toch niet gaat gebeuren, dan moeten we ons ook niet eraan ergeren.
Nou, soms wel lekker hoor, om je aan dingen te ergeren, maar het is niet nodig.
Nee.
Daar is genoeg van.
Ja, waar iedereen zich altijd aan ergert, dat zijn centrale banken. Ik keek gisteren even, er waren wat cijfertjes uit de VS. BBP-cijfer viel er tegen. Dagje eerder hadden we een inkoopmanagersindex die onder 50 zat in Amerika. Dus dat duidt erop dat daar ook de vaart uit de economie gaat. Europa is helemaal triest. Er was er ook nog een inflatiecijfer in Amerika wat erg tegenviel. Vanmiddag is er nog eentje. En boom, daar gingen de aandelen omlaag. Vooral groeicyclies. We kennen het verhaal, rentes omhoog. En inmiddels is de eerste vetrenteverhoging wordt door de markt al een beetje doorgeschoven van september naar november.
Oftewel, het gaat helemaal niet meer gebeuren.
Ja, valt met de deur.
Want in november een renteverlaging. Met alle respect, dat is 1 maand voor de presidentsverkiezingen. Nou, wat hebben we in het verleden geleerd? Dat de Fed juist niks doet vlak voor een presidentsverkiezing. Dus ik zie het gewoon niet.
Al die tech is op papier in ieder geval zeer rentegevoelig. Hoe zit jij in deze wedstrijd, Paul? Kijk, ben jij daarmee bezig als tech-analyst?
Ja, dat zal wel moeten. Ik bedoel, de markt reageert daar heel erg sterk op. Dus je zult dat mee moeten nemen, ook in je discount cashflow modellen.
In je waardering neem je dat gewoon mee?
Ja, dat moet je gewoon meenemen. Ja, dus daar ben ik zeker mee bezig. Maar
wij voorspellen de rente niet. En dat is wel een belangrijk verschil. En wij kijken ook bij het waarderen van aandelen niet zozeer naar de beleidsrente, want die is heel erg bewegelijk. Die wordt dan verlaagd. Maar we kijken naar de kapitaalmarktrente. Juist. Want daarin zitten dus ook de verwachtingen op de korte termijn ook in verwerkt. Of de vetse rente gaat verlagen. Er werd natuurlijk al wat op voorgesorteerd. Dat zit daar gewoon in verwerkt.
Exact.
Zullen we dan nu maar gaan naar die 24-uurshandel? Ik vond dat eerlijk gezegd toch al een berichtje van de week. Ik heb het verder in de media ben ik niet zo tegengekomen, maar hier op de beurs is het wel een gesprek van de dag. Ik heb even geappt, want hij is op vakantie. Niels en ik, wij zitten natuurlijk op kantoor bij Gini Capital. Dat zijn handelaren, vooral handelaren. En daar zit een Til Smit. En dat is echt zo'n klassieke, mag ik hem zo noemen, Niels? Echt zo'n klassieke handelaar.
Ja.
Voor zijn eigen rekening handelaar. Ik heb hem gevraagd wat hij ervoor vond. Ik heb hele leuke appjes van hem gehad. Want hij is dus op vakantie. Tja, de professionele handelaar in de zin van computeralgoritmes en automatische executie spint garen bij zoveel en zo lang mogelijk handelen. Kortom, de kwants, we kennen dat verhaal natuurlijk allemaal. Ik vind het geen goed idee. Maar snap dat beurzen à la de New York Stock Exchange ook de concurrentie aangaan met partijen die het anders wel aanbieden. Dus ze moeten wel. En dan nog even dit. Jij zei dat ook al, Paul. De reden waarom ik als handelaar geen crypto doe, is omdat die 24/7 is. Je moet ook een keer een rustpunt hebben. Bijvoorbeeld in de avond of in de nacht. En dan vervolgens, ja, de groetjes vanaf het strand van Bonaire bij deze dan. Ja.
Nee, maar
het ook nog gepeild,
ja,
nieuws?
Met Peter Siegman van Better Options. Die zegt ongeveer hetzelfde inderdaad van ook. En dat is een ander punt. Dat als je relatief, het wordt over een bredere periode gespreid. En dan kan je wel eens wat meer illiquide handel krijgen. Ook weer hogere spreads. En inderdaad, wat ook een probleem is, doordat die handel dan zeker in de nacht illiquide is, ja, dan kan het zomaar eens ineens zijn dat stoplosjes ineens afgaan en dat je dus meer valse moves krijgt. En daar word je natuurlijk als handelaar ook niet altijd even blij van. Aan de andere kant kan je er ook weer van profiteren, maar de handelaren inderdaad die wij spraken, die zeggen inderdaad dat ze er niet heel erg warm van worden.
Je hebt vast ook wel zitten kijken deze week met die cijfers van ASMI en Besi, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ik keek even denken bij Besi was natuurlijk voor beurs en ASMI na beurs. Dan kijk ik op TradeGate, die alternatieve Duitse beurs. En dan zie je daar inderdaad, ja, dan kan je inderdaad van 's ochtends 8 tot 's avonds 10 handelen. Maar dat is bijna geen handel. Er gaan echt luttele stukjes door, tientallen soms maar. En een spreads waar je echt duizelig van wordt. Is dit een beetje het voorportaal? Wat ons,
ja,
op de,
dat
wou
ik precies zeggen. Ik denk dat dit het voorportaal is, ja.
Ja, nee, maar ik denk ook dat het onvermijdelijk is. Het is echt een kwestie van tijd dat de beurs 24/7 open is.
Ja, de kwants willen de groot, die anders gaan ze zelf een beurs beginnen, toch?
Alleen, ja, ook. En alleen, ik ben er gewoon geen liefhebber van. Je bent er gewoon de hele tijd mee bezig. Ook ben je dan eerder geneigd, zeker voor veel particulieren, om juist meer te gaan handelen. Nou, we weten, hoe meer handelen, hoe meer kosten. Dus dat en inderdaad een gevaar van grotere spreads, omdat die concentratie van die handel, die is gewoon, slechter, is minder. Dus nee, ik ben daar niet heel erg enthousiast over. Je krijgt wel spektakel, want als inderdaad als een BC inderdaad vlak om 7 uur met cijfers komt, ja, dan ga je om 7:02 ga je natuurlijk enorme koersreacties krijgen. Net zoals wat je ook in de after hours ziet op Wall Street. Dus ja, dat is voor mensen die echt van het spel houden wel leuk, dat
ja,
wel.
Het probleem is natuurlijk, je kunt zeggen, ja, kijk er gewoon niet naar. Maar ja, zo werkt het.
Ja, zo werkt het gewoon niet. Ik bedoel, je bent nu al van 7 tot 10, ik in ieder geval ben van 7 tot 10 eigenlijk met die beurs bezig. Je bent niet continu aan het werk, maar je bent je continu van bewust wat er gebeurt. Hebben jullie dat ook?
Ja,
en in het weekend heb je dan enigszins rust. Al ben ik dan ook vaak nog wel een beetje aan het werk. Maar dan ben je niet zo met die koersen bezig. Dus voor mij, ik hoop echt dat weekend er niet bij komt.
Nee, ik ook niet. Ik heb ook even gepolled op Twitter. Dat is natuurlijk hyperrepresentatief en zo, maar niet heus. Maar de uitslag was wel duidelijk. Ik had een paar honderd stemmers en 3/4 zeg maar, doe maar niet. Dus vandaar.
Dat zegt toch eigenlijk wel heel veel. Want dat zijn toch vaak mensen die wel juist met de beurs bezig zijn, die daar stemmen. En die zeggen, doe maar niet.
Ja, maar ik zou ook wel eens willen weten hoe. Ja, ook, we hebben vandaag een beursgang hier op Euronext. CVC vindt het niet nodig om te komen gongen. Dus vinden wij het ook niet nodig om verder aandacht. Wij zijn beledigd om verder aandacht aan CVC te besteden. 23% hoger vanaf de introductiekoers van 14. Dat wel. Het stond op 17. Dus doorslaggevend een succes. Maar in ieder geval, ja, zo'n beursintroductie. Wanneer moet dat aan? Gaat dat ook op een bepaald tijdstip? Of ja, willen ze dat dan allemaal gaan doen?
Nou, ik denk daar komen ze wel uit. Maar dat zijn allemaal uitdagingen.
Mm-hmm. Weet je wat ook een uitdaging is? Vind ik de cijfers van ASMI en Besi. Of vinden jullie van niet? Ja. Ik zeg dat, omdat... Nou, jij mag kiezen. Jij bent de gasten, Paul, waar we mee gaan beginnen. Maar ASMI, Besi. En dan haal ik tussen haakjes ASML er ook nog even bij. Want wat hadden we? Bij ASMI vielen de nieuwe orders heel erg mee. Bij ASML vielen ze heel erg tegen. En ging de koers keihard omlaag. ASMI ging ontzettend omhoog. En bij Besi vielen ze ook tegen. Koers ging omhoog, koers ging omlaag. Koers ging heel veel omhoog. Help ons, Paul. Nou, Hoe zit dat?
Laten we even beginnen bij de A. En de twee A's die horen ook het meest bij elkaar. Want die zijn allebei meer front-end gericht. Dus zitten in hetzelfde stukje van het chipproductieprocedé. Dus als je die twee dan met elkaar vergelijkt. En je hebt het dan over de order intake.
ASMI en ASML.
ASMI en ASML. Allebei de A met de A natuurlijk. En dan... Ja, die order intake van ASML, die is gewoon lumpy, noemen ze dat. Dus de ene keer is het heel veel. Ja, en de andere keer kan het ook weer eens. Hè, dat hebben we dus vorig kwartaal. In het vierde kwartaal hadden we echt een enorme order intake. Ja. En nu is het weer heel weinig. Ja, en als je het bij elkaar optelt en je deelt het door 2, ja, dan zit je op gemiddeld. Dus ja, het is maar een kwartaal, weet je. Ja, we kunnen natuurlijk echt alles op dat kwartaal focussen.
Ja, maar waarom reageren die koersen daar dan zo heftig op?
Ja, dat is ook gewoon handel natuurlijk. Dat hoort bij de beurs. Maar en een stukje speculatie gewoon meteen natuurlijk komt erop. Een stukje overdrijving.
Ah ja, maar zegt hij iets over de cyclus? Waar zitten we in? Ja, de chippers zijn...
Dat is een betere vraag, ja. Ja dat,
hoe cyclisch wil je het hebben? Dat zijn natuurlijk chippers. Maar waar zitten we nou in die cyclus? Of in die cyclus? Want dan denk je bij ASML van... Hey, er moet een enorme vraag komen van al die AI-dingen. Dus die EUV-machines of die NA-EUV waar ze al zijn... die moeten als warme broodjes Veldhoven uitvliegen.
Ja. Maar ja, kijk, ik denk dat we toch nog steeds in de eerdere, of in de beginfase, of misschien het einde van de beginfase van de upcycle zitten. Alleen ja, dat kan altijd ineens blijken dat het toch even anders loopt. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar geopolitieke zaken, ja, die kunnen een cyclus behoorlijk in de war gooien.
En dan wijs je met name op China.
Ja, dat is wel de grootste, het heetste hangijzer, ja, zeker.
Maar in welke zin dan? Doe je dan op de spanningen met Taiwan? Of dat China zelf bezig is chips te ontwikkelen?
Nou, meer de spanningen met... Ja, zelfs chips ontwikkelen, dat gaat, halen ze niet zomaar even allemaal bij. Maar de spanningen met Taiwan, ja, dat gaat natuurlijk wel veel sneller.
Maar het belangrijkste is dat jij zegt van... Oké, die bedrijven, je ziet in het begin van een upcycle... en dan kan het nog op kwartaalbasis nog een klein beetje omlaag. Maar jij verwacht dat... vanaf de komende kwartalen dat gewoon die boom omhoog...
Ja, dat is wat ik overal terugzie en lees... Maar ja, ik bedoel, ja, glazen bol...
Jij bent daar gewoon heel enthousiast over.
Ja, ik ben daar wel enthousiast over, ja.
Zowel ASML, ja. ASMI, BESI, ja. Daar
heb je... Even je full disclosure bij deze drie aandelen. Heb je ze alle drie?
Nee, ik heb ASMI niet. Ik vind die een beetje prijzig.
Ja, maar inderdaad, terug over naar BESI. Daar viel het toch wel... Daar zegt toch wel meer, die order intake zegt bij BESI... toch meer dan bij een ASML en een ASMI. Zeker omdat bij ASML dat orderboek al zo... groot is.
Ja.
Maar BESI zegt dat wel iets.
Ja, bij ASMI ook wel. Om. Bij ASMI is het orderboek ook niet heel erg dik. Ook maar 2 kwartalen. BESI doet niet altijd... laat niet altijd zien hoe dik het orderboek is. Dat soms dan wapper dat wel eens door het commentaar heen. Maar dat is geen standaard daar. Maar ook daar weten we gewoon dat het vrij snel geleverd kan worden. En omdat het vrij snel geleverd kan worden... hoeft het orderboek... En ook geleverd moet worden...
Ja.
Is het orderboek ook niet zo dik.
Nee, maar BESI, de cijfers, je zag nu ook vandaag gaat het min 4%. Ook dat de zakenbanken, die waarderen toch het aandeel af, koersdoelverlagingen zie ik. Vind jij dat terecht?
Ja, nou kijk, ja, in zoverre ja. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe ver liggen de cashflows weg. En als het weer opschuift naar achteren, wat je dus nu toch een klein beetje ziet, staat letterlijk ook in het commentaar. Hè? Er is een vertraging in de ontwikkeling van de upcycle, staat letterlijk in het commentaar van BESI. Ja, dan schuiven die cashflows dus ook weer naar achter. Ja, die moet je disconteren. Ook al is het maar een half jaar, dan moet je al die cashflows moet je een half jaar naar achter schuiven. Of een groot deel ervan.
En met BESI spreek je dan ook meteen toch ook over double digits. Want het gaat altijd met dik hout aan.
Precies. En dan wordt het meestal ook nog even natuurlijk door de handel nog even goed aangedrukt naar beneden. Dus ja, dan hak dat erin.
Van die drie chippers, ASML, BESI, ASMI, welke heeft van die drie heeft jouw voorkeur?
Nou, BESI heeft wel echt mijn voorkeur, maar...
Ook na de recente die koersstijging van afgelopen jaar, dat het toch wel is het aandeel toch wel harder gestegen. Mm-hmm. Waardering opgelopen. Maar jij ziet
dit jaar
daar
valt het trouwens tegen.
Dit jaar wel, maar jij ziet daar wel gewoon meer kansen.
Ja. Ja, ik
vanwege dat hybrid bonding.
Uiteindelijk moet je er wel...
Ja, is dat die hybrid bonding fantasie die erin zit bij BESI?
Ja.
Maar goed, dat moet je niet de komende dagen koersactie op verwachten. Of wat dan ook, als je heel erg bovenop je aandeeltjes bezig zit.
Nee, maar ze zeiden dus wel al dat er orders zijn voor 30 machines... die er dus dit kwartaal, of 25 tot 35, maar goed, dan hadden we het even op het midden nemen, 30... dat die dus dit kwartaal al die orders al binnenkomen.
En dat is dus gewoon heel positief.
Dat is heel positief, want vaak komt er dan nog wel een scheutje achteraan. En dan begint dat te lopen... En nou ja, als er ervan uitgaan dat allemaal zijn waarde gaat uitleveren naar degene die het koopt, dan zullen er meerdere partijen snel volgen. Want die denken, hey, dat gaat wel goed daar. Dus dan gaat het balletje rollen, zeg maar. Dus het is net hoe je ernaar kijkt. Eigenlijk de orders voor dit kwartaal waren heel slecht. Maar je ziet toch dat hybrid bonding, die orders, die hadden ze eigenlijk al aangekondigd dat die dus dat voor het lopende kwartaal, dus Q2, wel gaan vallen. Dat is dan toch wel heel positief. Ja, dus BESI, plus en een min. Ja.
Dus daarom is BESI ook in jouw portefeuille eigenlijk groter dan die andere twee.
Dat is correct.
Ja. Oké, heel goed.
Ja. Maar ik vind ASML ook gewoon prima.
Ja, ze doen alle
dat
drie,
hoor ik graag.
Ze doen alle drie vrij leuk. Dus hoef je toch alleen maar voor naar de marges te kijken. Dat geeft toch al aan van dat het echt kwaliteitsbedrijven zijn.
Ja, alleen bij ASMI vind ik het wel oh jeetje, de koers, als ik naar de koers kijk dan en dan naar de ratio's en als dan denk ik wel van zo, dat zit er wel goed in, zeg maar.
Oké. Aandeel bij wie dat ook is, tenminste, dat vind ik eigenlijk al sinds de legendarische beursgang, ze gingen ook niet gongen, Adyen. Vorig jaar hadden we die enorme crash. Crash? Hey, nieuw woord. Dus een krach en crash in. Een crash. Ik verzin weer een nieuw woord. Vorig jaar hadden we natuurlijk echt die serieuze krach in Adyen. Want de marges. Sinds deze week ben ik een nieuwe term rijker bij Adyen. Die kende ik nog niet. De take rate. En dat is iets anders dan een take in uw... Maar goed.
Nee. Nee, wat houdt dat in, AJ? Dat is natuurlijk gewoon
dat vraag ik aan jou.
Oh nee, oké, maar dat is natuurlijk het deel eigenlijk van de volumes, hè, van de transactiewaarde, dat ze aan omzet binnenhalen. En wat je ziet is dat terugliep en dat betekent dat eigenlijk...
Ja, maar waarom is dat nu ineens een punt? Want die tekenheid is er natuurlijk al sinds Adyen bestaat.
Nou, kijk, aan de ene kant zegt het wel natuurlijk iets over de toekomstige groei. Dat als ze daar een kleiner deel van die transactiewaarde pakken, dat zegt natuurlijk al iets over de toekomstige groei, dat het eventueel onder druk kan komen te staan.
Zegt dat ook iets over de toekomstige marges?
Nou... Wel als dat ook echt het punt van zorg is. Maar als je dan weer dieper naar die cijfers kijkt. Kijk, die lagere take rate kwam ook weer omdat ze juist veel meer omzet kregen uit grote klanten. En die grote klanten, die betalen natuurlijk iets minder. Dus...
Ja, maar grote klanten zijn winnaars waarschijnlijk. En worden waarschijnlijk nog groter. Dus dan hou je toch... Ja,
dat klopt wel. Maar aan de andere kant, het is wel fijn als je die partijen kan binnenhalen.
Tuurlijk.
En wat was het? Een omzetgroei van meer dan 20%. Hè? Het is natuurlijk nog steeds wel. Het zijn wel nog steeds prachtige cijfers van Adyen.
Ja, duizelingwekkend zijn ze gewoon. Echt double digits zijn er nog altijd de norm. Heb jij iets met Adyen? Zit jij erin? Of,
nee, ik heb ze niet. Ik denk er precies zo over hoe Niels het eigenlijk net zegt. Topbedrijf, mooie groei. Alleen die marges die zijn voor mij eigenlijk... ik wil nou niet mezelf helemaal niet prijzen, maar dit zag ik wel een beetje aankomen. Dus,
ook omdat die marges zo ongelooflijk hoog zijn.
Juist.
Aan de ene kant wil je ook dat een bedrijf een hele hoge marge maakt. Want dan is een bedrijf plant minder snel in de rode cijfers. Het geeft ook iets aan hoe sterk...
Het geeft wel jaloerse blikken.
Ja. Nou ja, kijk, het geeft ook iets aan hoe sterk dat platform van Adyen is. Alleen, als je zulke hoge marges maakt, dan gaan er natuurlijk meer partijen die zeggen van ik wil die markt in. En dat vind ik wel een punt van zorg. Ja, als daar een serieuze concurrent bij komt, kan dat wel flink onder druk
komen.
En
dan kan het ook nog zo zijn dat die processen allemaal op een gegeven moment nog efficiënter kunnen, zou ik maar zeggen. En dan worden de marges nog dunner. Maar ik moet overigens nog wel even opmerken, dit dacht ik op €500 ook al, hoor.
Ja. Nu zijn we roomschoten verdubbeld.
Hoeveel zijn we gegaan? Naar 2800 of zo? Dat was de all-time high of zo. Maar even Niels, mensen zien, vorig jaar was het natuurlijk een prachtig koopmoment, die afstraffing van Adyen, want dat was er eentje. Ja, is dit gewoon buy the dip?
Ik denk dat het voor korte termijn nog niet eens zo heel slecht is. Alleen ik heb gewoon toch op het lange termijn een beetje twijfels bij dit verdienmodel. En dat is waarom, ondanks dat de waardering van 40 keer de winst voor een bedrijf met zulke mooie groeicijfers, zo'n mooie competitieve voordelen die ze hebben, durf ik hier niet in te stappen. Maar ik ken ook genoeg mensen die razend enthousiast zijn over Adyen. En die echt tegen mij zeggen, Niels, je hebt het helemaal verkeerd. Dus...
Daarvoor hebben we toch ook een markt, daarvoor hebben we een beurs, om het te verschillend denken. Anders zou er gewoon geen boek gemaakt kunnen worden. Is dat niet een mooi om naar de luistervragen te gaan?
Ja, er kwamen weer heel veel vragen binnen. We kunnen er helaas niet zo heel veel behandelen, want het zit in een propvol schema.
Ja, maar blijft u wel insturen, want het geeft ons echt een idee waar u mee bezig bent. Want een van die onderwerpen is gewoon boven komen drijven. Hè? Er waren zoveel vragen over dat we hem hebben meegenomen.
Nee, klopt. Dus dat kan zeker. En je kan met mij connecten met jou ook op LinkedIn. Kun je in de DM kan je sturen via Twitter. Kan dat onder de podcast, kan dat uiteraard ook. Dus je kan op allerlei manieren vragen.
Of het raam hier aan de Warmoestraat in Amsterdam mag ook.
Maar goed, we trappen gewoon af met de vraag van Dennis de Wit. En hij zegt van, ik lees toch steeds meer dat de ECB de rente wil verlagen. Maar als de Fed dat niet doet, leidt dat toch tot meer inflatie. Arend Jan.
Ja, op papier kan dat. Maar ik zie dat in de praktijk niet zo heel snel gebeuren. Jullie wel?
Nee, kijk, je ziet natuurlijk sowieso dat...
Dus ik vind theoretische exercitie.
In principe kan dat. Want op het moment dat de dollar sterker wordt en je gaat importeren uit de VS, dan krijg je te maken met kosteninflatie. Maar aan de andere kant, de economie gaat in Europa echt wel weer aanmerkelijk slechter dan daar. Dus ik maak me over die... hogere inflatie in Europa minder zorgen dan in de VS. Want dat, daar zie je dat dat toch veel hardnekkiger is.
Dus, die spullen van Nvidia moeten we toch wel hebben.
Ja. Dan een vraag van Menno. En die is voor jou, Paul. Want ik weet dat jij ook wel een liefhebber bent van flow traders. Mm-hmm. Hij zegt van, nou, zouden jullie het over flow traders willen hebben?
Blijkbaar cijfers ook deze week.
Ja, ja. Ja, en er waren cijfers. En ze zeggen, ja, met name in dat eerste kwartaal hebben ze veel marge gemaakt op die crypto. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is zeker waar. En het is natuurlijk altijd fijn als voor handelaren als iets een beetje, nou ja, even plat gezegd, een beetje hals over kop gebeurt. Dus als er een beetje een bepaalde haast, een bepaalde drang is, dat is natuurlijk meestal naar beneden. Maar dit keer was het omhoog. Hè? Iedereen rustte zich in de Bitcoin ETF. Daar hebben ze denk ik best wel leuk aan verdiend. Maar nou is natuurlijk de vraag van, ja, is dat dan eenmalig geweest? Ja. Of gaat dat nog vaker gebeuren? Nou, ik denk dat het nog wel vaker gaat gebeuren. Alleen misschien dat een stukje van de halsoverkopheid of het enthousiasme, het begin enthousiasme er dan wel wat af is. Dus dan hangt het meer af van de volumes.
Ja.
Maar ja, goed, kijk, die markt wordt alleen maar groter, ook voor die crypto-ETF's. Dus ja, dat is gewoon gunstig. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een beetje het ADN-verhaal. Meer volume, misschien iets minder marge. Maar de aandelenmarkt kan ook nog flink gaan bewegen. Die hadden ze afgelopen kwartaal niet mee bij je flow. Dus die kan er ook nog bovenop komen. Nou ja.
Waar ze misschien ook profijt van kunnen hebben, is begonnen we met 24/7 handel.
Dat ook nog?
Dus dat is een extra potentiële koerstrigger, hoor.
Ja, het is een handelshuis. Dus regelmatig dat er voordeeltjes uit de lucht vallen.
Maar als je ziet dat ze nu al 1 euro per aandeel hadden in een kwartaal. Zomaar ja. Even met een meevallertje.
Daarom. En de koers staat nu 19,5. Dus per saldo nog niet eens zoveel op.
Jij hebt ze, jullie al.
Ja, ik heb me helemaal volgeladen op 16. Dus daar ben ik wel blij mee hoe dat nu gaat. Maar ik hou ze zeker vast. Onder de 30 zie ik geen reden om ze te verkopen.
Ja, ik heb ze niet. Het enige aandeel wat er nu toe voorbij is gekomen, ik heb is trouwens ASML, om het even de hele full disclosure ja. af te maken. We hebben nog één vraag volgens mij. Die
ja, daar kregen heel veel vragen
ook over. Het is altijd zo heerlijk als jij vragen aan jezelf stelt.
Ja, een vraag voor
Laat
mij.
Laat ons niet langer in spanning.
Ik heb hem op de kaart gezet, omdat er zoveel vragen over
waren. Ja, dat bedoel ik, Paul.
Over Bristol Myers. Waren tegenvallende cijfers en of je af moet blijven, ja of de nee. Ik moet wel toegeven, ik heb ze begin dit jaar verkocht. Was een klein plukje. En wat mij tegenviel is dat het bedrijf gewoon continu niet aan de eigen verwachting kon voldoen. En dat speelt bij mij persoonlijk mee. Ik vind toch wel, ik heb langer die farmaceuten gevolgd. En het voorspellen van wat er in de pijplijn zit en wat dat gaat opleveren. Nou, ik ga daar niet meer aan beginnen. Dat is niet goed gegaan en dat is niet mijn ding. Dat is gewoon ongelooflijk lastig. En nee, ik heb een beetje de farmacie. Er kunnen altijd kansen komen, maar ik heb dat een beetje afgezworen.
Ik snap dat. Ook geen Ozempic,
ook geen Novo Nordisk voor jou.
Nee.
Oké, dat waren de luistervragen. Ik denk dat het goed is om door te gaan naar de grote big tech aandelen in de VS. Daar kunnen we het nog even over hebben. Ik vond het echt smullen. Wanneer was het? Dinsdagavond. Tesla komt met cijfers. Die zijn echt om te huilen werkelijk. Het enige wat steeg in de rapportage waren de kosten zo ongeveer. Nou, dat is wat je dus het liefste niet ziet. Verder alles drama. Ik hoef verder niks te vertellen. De koers ging keihard omhoog op een wit konijn. En dat was ze. Dat was Paul. Waarom ging de koers omhoog?
Nou ja, ik denk dat het onder andere te maken had met het feit dat ze zeiden van nou, die enorme kostenstijging, of ja, eigenlijk margedaling, laat het zo noemen, dat is toch iets eenmaligs. Want we zijn onderliggend toch echt wel bezig om de kosten te verlagen, maar door eenmalige zaken, Berlijn lag stil, Rode Zee, van alles en nog wat, hebben we even een tik gehad in Q1. Maar daar gaan we snel van, daar gaan we snel weer bovenop komen. En ze zijn een beetje ingebonden met hun, wat mij betreft, als we kijken naar die hoge rente, dat helpt niet mee met auto's kopen. Die houdt nu toch wat langer aan. Dus ze binden nu toch een beetje in met hun groeiplannen. En daar is de markt, denk ik, wel heel blij mee.
Maar ja, kijk, ja. Musk belooft natuurlijk wel weer van alles, maar kunnen we hem ook vertrouwen?
Nou, ja, we hebben het dan natuurlijk over die budgetcar die er ineens wel weer kan komen. Want dat kon eerst weer niet en nu weer wel. En dan ook nog op basis van bestaande techniek. Nou, ik denk wel, nou, Elon, dat wist je...
Niet alleen bestaande, half was het.
Oké, okay, nou, maar in ieder geval wel gedeeltelijk. Maar dat denk ik, Elon, dat wist je 3 weken geleden ook wel. En,
ja, maar inbinden...
Maar in hoeverre is de kans groot dat Elon over 3 kwart... dat hij dit gewoon echt heeft gebruikt heeft om die koers... wat natuurlijk een drama is dit jaar, die koers wordt op te peppen.
Nee,
en dat hij
kijk,
als over 2 kwartalen over terugkomt.
Als je een strategische koers, een nieuwe strategische koers aankondigt... of eigenlijk een verandering van strategie naar meer voorzichtig... ja, dan kan je niet een kwartaal... dan kan je misschien een kwartaal later wel zeggen... we doen het weer anders, zou ik maar zeggen... of twee kwartalen. Maar dan zou dat alleen maar kunnen zijn omdat er iets heel positiefs gebeurd is. Dus omdat er ineens veel meer vraag is en dat er toch harder uitgebreid moet worden. Nou, dat is dan alleen maar goed nieuws. Dus in principe was het gewoon even zaak dat er even ingebonden werd. Dat er gewoon even een stapje...
Dat doet hij toch ook drastisch met massa-ontslagen?
Ja, dat ook. Dat ook. En elke auto die wordt nog drie keer uit elkaar, prototype wordt nog drie keer uit elkaar gehaald om één onderdeeltje er nog uit te schrappen, zodat het ook weer kosten bespaart. Dus er wordt nu goed ingrepen. Maar het gaat natuurlijk ook vooral gewoon om de grote dingen. Weer een nieuwe fabriek, weer dit, weer dat. Ja, op een gegeven moment denk ik, dan wordt het, zal ik maar zeggen, zo'n verschrikkelijk ver in de toekomstverhaal voordat het geld eens een keer naar de aandeelhouders toe komt. Dat ze denken van ja... Doe even. Dat duurt me te lang. Ik ga eens dat anders doen.
Bij een rente van nul kan dat allemaal. Precies. Maar met hogere rentes wordt dat gewoon niet meer geaccepteerd. En jij
die
kost
toch capital is gewoon te hoog.
Jij zegt gewoon: het is gewoon goed nieuws dat die cashflow gewoon naar voren wordt gehaald.
Juist. Oké. Okay. Dat is wel goed nieuws.
Ja. Nou, er was wat minder nieuws, alhoewel ze hadden hele goede cijfers, een Meta. Maar ja, de koers. Ik zag ineens.
Het is precies het tegenovergestelde verhaal. Het is dan zo mooi. Hè? Ik zat gewoon, misschien doet u dat ook, naar CNBC te kijken. Heb je dan gewoon die slotkoers staat daar. En dan after hours tikt het al. Dan stond er -0.7. En dan echt in één keer, boom, -9.8. Oh, de cijfers zijn er, weet je dan. Niels, jij staat ook te kijken, toch?
Ja, nou ja, heel kort. Want
heb jij ze nog, of niet?
Ik had een korte update gegeven.
Jij hebt ze, Paul.
Ja, ik had op dat moment iets belangrijkere dingen, want ik wilde nog net even de 2-1 van Excelsior me tegen Ajax even meepikken. Dus we hadden het ook over 24/7 handel.
Dit heb jij ingestudeerd, dat je dit even, dit vind jij lekker om even tegen mij te zeggen.
Ja, vind ik wel leuk. We hadden het ook over 24/7 handel. Wat zou er gebeuren als Excelsior de 2-1 maakt in de koers, de handel in Ajax is open? Wat zou er met de koers
gebeuren? Welke handel in Ajax, vraag ik dan? Maar goed, zoveel gaat daar nou ook weer niet doorheen. Maar
ik dacht, ik ga toch...
Wel spannend.
Ja, het was een leuke
wedstrijd. Wat vind jij er nou van? Dat hij even zo zijn puntje moet maken hier.
Nou ja, op zich wel een leuke... Ik vind dat wel...
Ben je ook van AZ, of niet?
Nee. Jouw club begint ook met een A, geloof ik.
Begint ook met... Maar ik ben niet hardcore supporter. Nee,
als het 3-0 staat.
Wat natuurlijk wel leuk is, als je 4-7 handel hebt, net als met Unibet, nou, dan gaat de koers gewoon... Stel dat je een verlenging hebt ergens in een voorronde van de Champions League, dan gaat de koers gewoon bewegen after hours hoe iemand de bal raakt.
Wat dacht je toen? Wat zou er zijn gebeurd op het moment dat die Lucas toen in die halve finale van de Champions League die 3-2 erin trapt?
Precies.
Hè? Dat zou
het
dan...
zou echt heel goed zijn voor de handelsvolumes van het aandeel Ajax. Ja. Dat weet ik wel.
Okay, ja. Zullen we even terug naar Meta? Naar Mark Zuckerberg en de zijne?
Ja, nee, ja, op zich, ja, ik vond de cijfers aan zich wel, wel indrukwekkend.
Die waren verbluffend, maar waarom ging het boom meer 15 uiteindelijk wel,
Meer kapitaaluitgaven en een outlook die wel tegenvalt.
Ja, ik denk dat je toch inderdaad weer een soort van wat, toen het laatst, vorig jaar, 2 jaar geleden, zo hard naar beneden ging, naar 90. We zijn nu op 420. Toen had je ook precies hetzelfde verhaal. Alleen nu heb je de light versie daarvan. Hè, dat zou ik maar zeggen, de outlook licht tegenviel. Uiteindelijk viel het natuurlijk allemaal weer mee. En de kapitaalinvesteringen gingen toen keihard omhoog. Nou, nu schroeft hij ze ook weer iets omhoog. Dus je hebt eigenlijk een soort van light versie van wat je toen had. En ja, de reactie is natuurlijk nooit light, maar...
Begrijp ik goed. Gebruik Zuckerberg gewoon, hè, die ziet gewoon, nou, die koers is wel gestegen. Dat geeft mij wel wat ruimte om er gewoon even voor de beurs impopulaire maatregel door te jakkeren. Want ik wil gewoon in die metaverse en AI investeren.
Ja, dat laatste zeker. Dat eerste weet ik niet hoe je daarover denkt, maar dat laatste weet ik wel dat hij er zo over denkt. Ja, 100%.
Dus is dat dan niet eigenlijk gewoon goed? Dat gewoon een ondernemer zich eigenlijk even niet zoveel van de beurs aantrekt?
Ja, alleen het enige is ook weer hier, en daar kijkt de beurs heel erg naar. Ze willen eigenlijk dat je de investering precies doet vlak voor het moment dat die gaat renderen. En natuurlijk, zo efficiënt mogelijk het kapitaal inzetten. En nu heb je ook gezien, hij was natuurlijk helemaal... hij voelde zich bijna voorbijgelopen door de AI en de metaverse. Dat hij op een gegeven moment natuurlijk die enorme massa geld erin heeft gestopt. Ja, en die heeft natuurlijk best wel lang niet staan renderen. Dus,
er stond weinig tegenover.
Precies, al eigenlijk alleen maar verliezen.
Ja, burn.
Is dat nog steeds zo of niet?
Nog steeds.
AI hoeft het niet over te hebben.
Hij heeft zelfs gezegd, de verliezen van Reality Labs, dat is het AR-VR gedeelte, om het even zo gewoon even plat weg te zetten, dat gaat verder oplopen.
Oh.
Voorlopig nog.
Dan ook, dat verklaart de koersdaling.
Maar we gaan er wel veel in investeren.
Dat verklaart nog meer de koersdaling misschien.
Ja, dan, ja dat was gisteravond nog een leuke tech met cijfers. Begin deze week heeft de CEO van Google, dus zeg maar, hoe zeg je dat netjes, een onderknuppel van Sundar Pichai, de CEO van Alphabet, die heel voltallige personeel bij elkaar, 25.000 man. Jongens, de gouden tijden zijn over. Hè? De searchmachine, ramen openzetten, kerst komt binnenwaaien. We moeten nu echt aan het werk en flink ook. Dus ik dacht van, hey, die cijfers gaan misschien wat tegenvallen. En toen kwam gisteravond, blow-out cijfers. Daar ga jij het over hebben. Ik was vooral getroffen dat ze het dividend gaan betalen. Die zag ik echt niet aankomen. En dat heeft veel gevolgen. Want dividendrendement is 0,4%. Dat stelt natuurlijk niks voor. Maar Google wordt natuurlijk, of Alphabet wordt natuurlijk wel belegbaar nu voor dividendbeleggers. Institutionele investeerders die in dividend moeten beleggen, kunnen het gaan kopen. En het gaat ook de dividendtrekkers in. Dit is natuurlijk een mooie onder de koers. En dan waren er ook nog fantastische cijfers. Maar moet Alphabet niet juist investeren in plaats van dividend gaan uitbetalen?
Nou, dat doen ze ook hoor. De investeringen gingen ook hard omhoog.
Dus het is en-en gewoon.
Zeker, het is gewoon en-en-en. Dus ook, en de omzet ook nog hard omhoog.
Hebben we dan gewoon weer dom gedaan op het moment dat ChatGPT eruit kwam en ook bij Google wel even paniek was? Dat we, ja, toen,
ja, toen ik deze
toen
cijfers
toen we
zag,
Alphabet meteen maar hebben afgeschreven.
Ja, toen ik deze cijfers zag, toen begon het toch wel een beetje het spijtgevoel wel een beetje in te slaan.
Ja, dat heb ik eerlijk gezegd ook wel een beetje. Want ik ben er ook te vroeg uitgegaan. Dus
ik heb er niet eens in gezeten.
Nou ja, ik ben
is
er
dat,
dus
is
uitgegaan.
Dat niet de grootste? Volgens mij is dat nog een grotere beursfrustratie dan aandelen die je met 90% om je oren krijgt.
En zo werkt dat psychologisch.
Dat je iets hebt gekocht, een mooi ritje ingemaakt. Je hebt eigenlijk je doelstelling behaald. En daarna gaat de koers pas echt spuiten.
Nou, maar het kan nog erger dat je doelstelling niet is gehaald. Dus je hebt verlies en je verkoopt. En dan gaat hij echt helemaal door het dak.
Hoor ik in jouw... Dat heb ik echt met een elletje van jou, Niels.
Nou,
dat jij op 1 euro hebt verkocht. Op 1 euro hebt verkocht.
Nee, ik heb op 1,30 verkocht. En toen inderdaad ging je nog naar onder de euro. Toen ging je naar 5 euro. Maar nu staat er weer 1,20. Dus dan is de pijn wel.
PostNL niet het sterkste voorbeeld.
Nee, maar ik heb dat vooral met...
Toch leuk dat we hem er even in fietsen.
Ik heb dat vooral met Meta. Die heb ik echt jaren gehad. En dan verkoop je hem en dan gaat hij. Ja, dat ook. Je kan nog zoveel als analist ermee bezig zijn. Dat soort dingen gebeuren, horen er gewoon bij.
Weet je dat we zo bij het volgende aandeel uitkomen? Want ik zit nu zelf met dat dilemma. In een Just Eat Takeaway.
Oh ja.
Ja, die stond ook nog op het lijstje, Niels. Of even, ik ga nu snel door. Wou jij nog iets zeggen over Alphabet? Of,
nee, dat is gewoon goed.
Ja, gewoon goed. Dikke krul eronder. We hebben het altijd in deze podcast liever over dingen die minder goed gaan. Want daar vallen vaak lessen te leren. En we hebben er eentje van formaten. Niels, Just Eat Takeaway. Jij hebt opnieuw zitten rekenen. Wij zaten erin. We zijn er op 20 nog wat ingegaan. Luister vorige week nog even. We hadden een heuse sketch van gemaakt vorige week. Voor 20 erin, voor een ritje naar 30. Dat was toen het koersdeel wat de analist bij onze collega toen nog bij X had uitgerekend. Jij hebt gisteren een nieuw sommetje gemaakt. En nu zijn wij op voet van oorlog met elkaar.
Het blijft natuurlijk wel altijd, hè, als je een model maakt, wat stop je erin?
Hadden we gisteravond nog wel even een uitgebreide WhatsApp-discussie
want
over.
Want bij Just Eat Takeaway één ding, als je tot een koersdoel komt, je hebt heel veel aannames. Hè,
ja,
dat is gewoon
ik jou
zo.
Jou dus ook op aan. Dus oké, bas los.
En dan kom ik uiteindelijk uit op, naar mijn mening, een fair value. Ook als je een mooie discount rate van 20%, dus even een veiligheidsmarge.
Even fair value, wat is dat in normaal Nederland?
Nou, gewoon wat ik het waard vind, na aftrek van een soort van veiligheidsmarge, die bij Just Eat Takeaway echt wel gerechtvaardigd
dus
is.
Wat zeg maar op papier onder de huidige omstandigheden.
Fair value is de value die je uitgerekend hebt en daarna neem je
Ik zie dat voor mezelf eigenlijk anders, maar ik snap dat punt wel, maar ik zeg altijd fair value voor mijzelf.
Aandelen analyseren, dames en heren, is kunde en geen wetenschap.
Nee, ik snap jouw punt hoor, Paul. Maar ik kom zelf uit na aftrek om 22 euro. Dus als je dan kijkt vanaf je aankoopkoers van 20, word ik daar natuurlijk niet heel blij van. Maar wat wel zo is, dat ik nog steeds op basis van de huidige koers, 14 euro, zit daar nog wel heel veel ruimte in omhoog. Maar wat ik al zei, veel aannames. Dus dat betekent, ik heb dus al meegerekend dat Grubhub voor ongeveer 1 miljard gaat worden verkocht. En dat met name die business in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk wel verder gaat verbeteren. En dat die Zuid-Europa...
Waarom denk daar dus... Jij zegt gewoon, ja, dat gaat allemaal wel beter worden in VK. Nou, waarom denk je dat?
Nou, dat zie je al...
Ik zie jou knikken, Paul. Mag je ook nog even erover
zeggen? Dat zag je natuurlijk al bij de jaarcijfers. Kijk, ze hebben daar sterke marktpositie, met name Noord-Europa. En je ziet daar al het bedrijfsresultaat echt wel fors verbeteren, marges omhoog. En dat gaat al richting die doelstelling wat Just Eat Takeaway voor de middellange termijn heeft afgegeven. Dus Verenigd Koninkrijk, Noord-Europa, de kernmarkt, dat gaat goed. Slecht gaat VS en ook Zuid-Amerika, Australië, dat is gewoon heel matig. Maar daar reken ik dan ook heel conservatief. Maar als je alles meeneemt, op basis van alle informatie waar ik over beschik, vind ik die €22 zeer acceptabel. Als wij een keer met de website live gaan, Arend-Jan, komt er echt wel een uitgebreide analyse komt er op de website staan. Maar,
uiteraard.
Maar om het kort te houden, €22 vind ik fair. En nou, bij de huidige 14...
Daar sta ik niet voor in de wedstrijd.
Nee, dat klopt. Alleen dingen
wat moet ik nou doen, Niels?
Dingen kunnen veranderen.
Dat weet ik.
Ik bedoel, waar zitten daar nu daar een jaar
in? Wat moet nou doen? Die €30 kan ik op mijn buik schuiven. Vorige week heb ik al gezegd, ik begin een beetje ongeduldig te worden.
Nou, maar had de koers nu 20 geweest, dan had ik gezegd van nou, dan snap ik dat je eruit gaat. Maar bij een koers van 14, ja, ik zie dat niet. Hoe kijk jij daarnaar, Paul?
Nou, ik denk dat er inderdaad gewoon voldoende upside is om nu de aandelen aan te houden.
Zit jij erin?
Ik heb er een paar, ja, zeker.
dat zeg je een beetje nadrukkelijk.
Ja, nou ja, kijk, ik ben
ook
er niet.
Blaren?
Ik ben er niet echt. Ja, ben er ook niet echt heel trots op. En achteraf vraag je, zijn er genoeg momenten waarop je afvraagt van waarom ben ik in dit bedrijf? hoe ben ik in dit bedrijf beland? maar goed, daar ga ik verder nu even niet op in. Ja. Ik zit er nog in, al een hele tijd, en ik denk dat de upside er vanuit hier gewoon zeker is. Ik ben ook wel een klein beetje positief. Ja, dat is misschien een beetje ver vooruitdenkend door, maar ik ben positief over de invloed die tech gaat hebben op de economische groei wereldwijd. En ik denk dat mensen, als ze meer welvarend worden, toch vaker voor gemak kiezen en eten gaan bestellen. En,
denk je dat? Maar ik bedoel, iedereen is al aan het werk. De werkgelegenheid is compleet. Want dat zijn natuurlijk mensen die pizzaatjes bestellen en sushi. Ja. Wat kan er nou nog meer gebeuren
Als de productiviteit omhoog gaat, dan houden mensen, als het goed is, op een gegeven moment weer wat meer over. En kunnen ze inderdaad wat duurdere sushi betalen, wat makkelijker, drukken ze op die knop. Komt wat eerder in hun hoofd van nou, doe maar even eten. Met bestelling, ik ga zelf even niet koken. Dus dan, ja, dat, zo werkt dat gewoon. Het zijn allemaal van die microbeslissingen, maar alles bij elkaar is het een hoop.
Ik zie intussen de barman en de serveerster naar onze winkel, jongens. Het is de laatste ronde, we moeten eruit. We hebben nog heel veel namen op het lijstje staan. Zullen we er even heel snel tussendoor? Iedereen even wat? Eens even kijken, wat pingpong ik naar jou, Paul? Wil je nog wat over Microsoft roepen? Wat een briljante cijfers waren dat weer.
Gewoon sterk, maar niet echt de fantasie. Dat bedrijf pikkelt niet echt de fantasie, maar het is gewoon top. Het is gewoon sterk. Er valt geen fout.
Ik hik tegen die waardering aan.
Dat wil ik eigenlijk zeggen, ja.
Geweldig bedrijf.
Dat hik ik al heel lang.
Ja, dus, de volgende naam mag jij gewoon, die is voor jou en die mag je zelf uitspreken. En dan weet jij al welke naam ik bedoel.
Basic Fit?
Ja, dat hoef je niet zo bedremmeld te zeggen.
Oh, nee, ja.
Cijfers vandaag, Niels?
Ja, niet heel verrassend. Outlook-verlaging ook niet verrassend. Waar ik me dan weer aan irriteer, is dat als je een Outlook-verlaging doorvoert, meld dat gewoon even in de headlines. Dan hoef ik niet gewoon even door het persbericht te scrollen. Tip voor het management.
Unilever, heren.
Ja, daar was ik wel weer blij van. Ja, toch?
Jij hebt ze, hè?
Ja.
Volumes... Ik zie Paul al weg. Ho, Paul, je hoeft nu nog niet naar de uitgang te lopen. Begrijp dat jij... Heb jij niks met dit soort aandelen?
Prima.
Je vindt ze oerzaai.
Heb jij überhaupt waarde aandelen in je portefeuille zitten?
Ja, ik wel een paar aandelen. Aald bijvoorbeeld zit erin.
Jij woont ook in Zaandam, toch? Moet je wel.
Ik kom van origine uit.
Oké. Is een beetje thuis uitstaan.
Maar over Unilever, met name die volumegroei van 2% ruim, was echt wel beter dan verwacht. En dat verklaart ook die koersstijging. Kijk, van mij, ik denk plus 5% op die cijfers. Dat is wel een beetje overdreven. Maar volumegroei is oké. En mooi lange termijn aandeel. Om erin te hebben in het defensieve hoekje van de beleggingsportefeuille.
Ik deed laatst een rondje bier hier in een kroeg hier in de Warmoestraat achter de beurs. En ik schrok me helemaal wild wat ik moest flappen. Dat was €7 voor een glaasje bier van 0,4%. En er komt Heineken aan met zo'n laf best wel uitdagende omstandigheden. Bedrijven uitdagen ons. Noem mij ze. Wanneer zijn er geen uitdagingen? Kunnen jullie antwoord geven?
Dat hoor ik wel. Ik vind het wel een beetje heel lang al, inderdaad. Ja. Ja.
Niels?
Nou, kijk, ik vind het uitdagend. Ik zou het zelf ook gebruiken, omdat je houdt in...
Ja, kijk. Ik blijf herhalen.
Omdat het is namelijk gewoon codetaal voor het gaat gewoon niet zo heel lekker. En dat wil je nou ook weer niet zeggen. Dus ik
Randstad had hem geloof ik ook al.
Ja, ik vind het een leuk woord. Ja.
Waar ben je uitzender voor, vraag ik me af dan. Ja.
Nee, ik heb daar niks op tegen.
Ik bedoel, zonder uitdagende omstandigheden zou er toch überhaupt geen uitzender bestaan, als je daar even goed over nadenkt? Nee, zullen we daar eens even... Nou, hebben we het daar wel over als we onze jassen gaan pakken, jongens? Want,
nou, tot slot jouw blauwe bordje, AJ.
Nou, ik denk met al die krankzinnige koersuitslagen op cijfers, denk ik dat we een hele oude, gouden oude eruit kunnen halen. Of die nou van Warren Buffett is of van Benjamin Graham, ik weet het niet. Of van allebei. Price is what you pay and value is what you get. Dit was het Beurscafé. Dank u wel dat u geluisterd hebt. Veel succes komende week op de beurs. Morgen veel plezier op Koningsdag. Ontzettend dank voor je komst, Paul. We hopen je nog een keer vaker hier zeker terug te komen. We hebben weer veel kennis opgedaan en gelachen. Niels, jij tot volgende week. En u ook tot volgende week.